Welkom bij deze podcast van BASF, waarin duurzaamheidsmanager Erik Kiers vertelt over het belang van gewasbeschermingsmiddelen. Want gewasbeschermingsmiddelen hebben een negatief imago. Terwijl deze broodnodig zijn, willen we de hele wereld voorzien van gezond en veilig voedsel. Erik, goedemorgen.
Goedemorgen.
Laten we beginnen met een korte introductie. Je bent duurzaamheidsmanager bij BASF. Wat houdt dat precies in?
Ja, ik ben inderdaad duurzaamheidsmanager gedurende de laatste vijf jaar. Ik merkte dat wij als BASF en als sector eigenlijk heel duurzaam bezig zijn, maar dat te weinig lieten zien of te weinig vertelden. Dus 5 jaar geleden heb ik die taak op mij genomen om duurzaamheidsmanager binnen BASF AGRO te worden. En om ook te laten zien waar we nou mee bezig zijn. Ontwikkeling van precisielandbouw, ontwikkeling van waarschuwingssystemen, maar ook onze middelen en de bijdrage van onze middelen aan een duurzame landbouw. Zo hebben we ook al meer dan 15 jaar zogenaamd Farm Network, BASF Farm Network, waarin we in Europa op boerderijen laten zien hoe je zo duurzaam mogelijk kunt ondernemen en hoe je de biodiversiteit kunt ondersteunen. En dat werkt erg goed en het is erg leuk om te doen, moet ik zeggen.
Ja, misschien mag ik het niet zeggen, maar ik krijg er misschien toch een beetje een vieze smaak van in mijn mond, want dat zijn twee termen die ik hoor die in mijn optiek niet helemaal samengaan. Duurzaamheid en gewasbescherming. Heb ik het dan volledig mis of?
Nou, bij een hoop mensen is dat ook zo, werkt dat zo? Die denken van, ja, maar jullie maken toch gif en hoe kan het dan? Hoe kan dat duurzaam zijn? En je noemde het eigenlijk al in je introductie. Weet je, de wereldbevolking groeit, terwijl het landbouwareaal niet toeneemt. De diëten veranderen van mensen. Dus mensen willen ook meer variatie in het eten hebben. En dat vraagt heel wat van de productie van onze groenten en fruit en aardappelen. En gewasbeschermingsmiddelen spelen daar een hele cruciale en belangrijke rol bij. Juist doordat er gewasbeschermingsmiddelen zijn, hebben wij een efficiëntere landbouw. En kunnen we zo 30% meer oogsten dan als er geen gewasbeschermingsmiddelen waren. Daardoor is er meer ruimte voor de natuur of om te bouwen. Duurzaamheid kent vele aspecten en dit is een heel belangrijk aspect van gewasbeschermingsmiddelen en van de landbouw en de duurzaamheid.
Ja, je zegt dus eigenlijk om duurzaam te kunnen telen heb je gewasbeschermingsmiddelen nodig. Ja. Nou zijn die in verschillende categorieën onder te verdelen en de twee grootste pijlers zijn dus eigenlijk chemische en niet-chemische middelen. Kan je daar een korte uitleg over geven?
Ja, zeker. In principe is alles chemie en wordt het ook een beetje weggezet tegen elkaar. We kunnen elkaar nu horen omdat er chemische reacties in ons lichaam plaatsvinden waardoor wij kunnen horen. En planten zijn grote chemische fabrieken. Dus eigenlijk is alles chemie. Maar als je kijkt in onze sector, dan wordt de chemische en biologische, wordt de chemische juist gezegd, alles wat uit de fabriek komt, vinden wij chemisch. En wat uit de natuur komt, vinden wij biologisch. En dat wordt dan ook vaak weggezet als zijn, wat uit de fabriek komt is slecht. En wat uit de natuur komt is goed. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Eigenlijk moet je onze chemische middelen zou je beter kunnen vertalen als synthetische middelen. Dus die synthetiseren wij, die maken wij. Een aantal van onze middelen zijn exacte kopieën van wat er in de natuur voorkomt. Maar omdat we ze synthetiseren, gaan ze toch chemische middelen heten, terwijl het een exacte kopie is. De natuur weet niet, kan niet onderscheiden of dat moleculetje uit de natuur voorkomt of uit onze fabriek. En het is ook niet zo dat chemische middelen per definitie slecht zijn en biologische middelen goed zijn. Al onze middelen, wij maken ze allebei inderdaad. Wij maken biologische middelen, wij maken middelen van natuurlijke oorsprong en chemische middelen of synthetische middelen. Alle middelen moeten voldoen aan strenge eisen, aan eisen die Europa stelt om de middelen toe te laten. En het maakt ons eigenlijk ook niet zo heel veel uit of ze chemisch, synthetisch, biologisch zijn, als ze maar hun werk doen en als ze toelaatbaar zijn.
Heb je daar enig idee waar dat negatieve imago van die synthetische chemie vandaan komt?
Ja, dat speelt natuurlijk op heel veel vlakken. Het is een stukje framing, een stukje wegzetten. Chemie is slecht. Mensen nemen dat ook een beetje voor zoete koek aan en nemen dat over. En daar spelen belangen bij. Soms is het ingewikkeld om te zien waar dat nou vandaan komt. En het is onze taak om uit te leggen hoe het dan wel zit en dat de verschillen zeker niet zo groot zijn. Ook biologische middelen zijn heel giftig of kunnen heel giftig zijn. Sterker nog, de meest giftige stoffen komen uit de natuur en niet zozeer uit de fabriek.
Nee, je zegt dus eigenlijk dat gewasbeschermingsmiddelen op wat voor manier ook, nou eigenlijk chemie kan schadelijk zijn, of het nou van natuurlijke oorsprong is of synthetisch. Ze kunnen allebei schadelijk zijn. Jullie produceren gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Die hebben als doel het gewas te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Ja. Dat nou ziektes zijn, beestjes, plagen, dat maakt dan even niet uit. Maar als je ervoor kiest om een beestje A te doden, dan kan het toch ook zomaar zijn dat je ook beestje B en C daarin meeneemt. Dus dat er sprake is zeg maar, van collateral damage.
Onze middelen die moeten voldoen aan hele strenge eisen. Dat duurt ongeveer 10 jaar om een middel te ontwikkelen. Dus wat wij nu in ons laboratorium ontdekken, dat is over 10 jaar op de markt. Er moeten ongeveer 200 studies, verschillende studies worden gedaan, om aan te tonen dat de producten veilig zijn voor mens, dier en milieu. Het begint bij de werkzaam. Dus als je zegt inderdaad van, als het op beestje A werkt, doodt het beestje A dan ook. Nou ja, als je dat laat zien, dan heb je in ieder geval bij een stapje verder. Daarnaast moet je heel veel studies doen om te kijken wat de neveneffecten zijn. Wat doet het op planten, wat doet het op de mens, wat doet het op andere dieren? Het kan zijn, als jij beestje A doodt, dat je beestje B ook doodt. Daar worden eisen voor gesteld in Europa. Er wordt ook gekeken van hoeveel mag die schade zijn. Het moet altijd zo zijn dat er herstel kan plaatsvinden. En er is een klein verschil tussen onfield, dus wat er in het veld moet gebeuren, en offield. Offield mag je, buiten het veld mag je geen schade doen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Want in het veld moet je jouw gewas zo goed mogelijk beschermen, dat je opbrengst zo hoog mogelijk is, zodat er zoveel mogelijk ruimte is voor andere dingen, zoals de natuur. Voldoe je aan die eisen, dan is het toelaatbaar. Een stuk is daar wetenschap natuurlijk, dat je laat zien van, met deze proeven kunnen we laten zien dat het 90-100% werkt op het target insect, op het insect wat je wil doden. En voor een heel klein deel op een zogenaamd niet-target insect. En daar zijn dan daar zijn ook grenzen voor. Mag het 10% zijn, mag het 5% zijn. Dat is uiteindelijk een politiek besluit binnen Europa wat wij willen accepteren. Is dat 5%, is dat 0%, is dat 10%? Er moet altijd herstel kunnen plaatsvinden. En als het niet voldoet aan de eisen, dus als het niet veilig is voor mens, dier en milieu, heb je geen toelating. En dat geldt zowel voor chemische middelen als biologische middelen.
Is dat dan ook de reden, want die eisen die veranderen dus steeds, is dat dan ook de reden waarom er dus middelen zijn die je 10 jaar geleden bijvoorbeeld wel zag, en die je nu dus niet meer kunt toepassen?
Ja, er zit een soort voortschrijdend inzicht bij. Dus de eisen worden steeds strenger. En er is een politieke verandering, dus een verandering in Europa plaatsgevonden, waar we nu gaan kijken naar gevaar versus risico. Waar voorheen alleen vooral naar risico werd gekeken. Als je geen blootstelling hebt aan een gevaarlijk middel, is er geen risico, is het toelaatbaar. Inmiddels geldt voor gewasbeschermingsmiddelen zo, en dat geldt alleen voor gewasbeschermingsmiddelen, niet voor andere chemische stoffen. Als een intrinsiek een gevaarlijk product is, dan wordt hij niet toegelaten. Dus stel, een haai is gevaar. Maar als jij op de kant staat op het strand, dan is er geen risico. Dus is het toelaatbaar? Nee, zegt de gewasbeschermingsmiddelenwetgeving. Het is een gevaarlijk product, een haai, dus dat is niet toelaatbaar. Dus ook daar heeft een verandering plaatsgevonden in de afgelopen tijd. En dat zijn politieke keuzes, of het zijn keuzes die gemaakt worden.
Ja, best wel krom. Toch wel, als je dat bijna zou vragen. Maar dat komt misschien ook wel omdat boze tongen beweren, in ieder geval, dat lees ik vaak in de krantenkoppen, dat door de inzet van gewasbeschermingsmiddelen onder andere de biodiversiteit afneemt, er steeds minder bijenvolkeren zijn, steeds minder insecten. Is dat dan waar of niet?
Ja, je ziet de laatste tijd dat dat ook aan het draaien is. In het begin werd heel veel naar gewasbeschermingsmiddelen en vooral insecticiden gekeken.
Ja.
Nu zie je de laatste artikelen verschijnen waarin gezegd, het is veel complexer. Het heeft met veel meer factoren te maken. 15 jaar geleden zijn we begonnen met een farm network. We zijn een bedrijf dat alles wil bewijzen. Dus alles wat wij onderzoeken op die farm network wordt ook geteld en gemonitord. En dat doen we niet zelf. Dat doen ecologen of dat doen universiteiten of NGO's. Dus de maatregelen die we op zo'n boerderij nemen, en dat kan zijn aanleg van een wintervogelakker, dat er in de winter voedsel is voor die vogels. Dat kan aan zijn van een bloemenstrook of struweel. En dan gaan we kijken wat die maatregelen voor invloed hebben op de biodiversiteit. En we hebben gezien dat dit soort simpele maatregelen enorm effect kunnen hebben. Ja, het mooie is ook dat je die biodiversiteit niet alleen ziet toenemen in een akkerrand. Als je daar bijvoorbeeld een bloemenrand aanlegt, dan zie je daar het aantal bestuivers toenemen, het aantal vlinders, terwijl daarnaast gewoon intensief geteeld wordt. Nee, als ik dan een voorbeeld neem over kevers en loopkevers. We hebben loopkevers geteld. En die zagen we inderdaad toenemen in de rand. Dus daar waar je een bloemenrand had, zag je het aantal loopkevers toenemen. Maar ook in het veld, tot diep in het veld, zag je het aantal loopkevers toenemen. Dus als je een akkerrand aanlegt, heeft dat invloed tot diep in het veld. Terwijl daar gewoon intensief geteeld wordt. Dus daar wordt gewoon gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. En dan zie je toch dat er een toename is. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het is een complexiteit van zaken, zal ik maar zeggen. Maar als je maar de juiste maatregelen neemt en de juiste ondersteuning, dan kun je de biodiversiteit enorm ondersteunen. En dan zie je daar dat er veel meer broedpare vogels of de bijenpopulatie neemt toe. Het aantal zoogdieren neemt toe. En dat is prachtig om te zien.
Nu zie je natuurlijk ook wereldwijd dat er steeds ook meer vraag is naar biologisch geteeld voedsel.
Ja.
Biologisch betekent niet per se onbespoten. Maar er worden andere middelen toegelaten, toch?
Ja, dat klopt. Ja. Wat ik net ook al vertelde, wij maken biologische en chemische middelen. En biologische middelen, daar kun je praten over virussen of bacteriën of macro-insecten. Dus dat zijn dan roofmijten of aaltjes, die passen allemaal binnen de biologische teelt. En als je het over de virussen en de schimmels hebt, die moeten ook toegelaten worden. Dus die gaan hetzelfde proces in als de chemische middelen. Want ook die middelen doden uiteindelijk je plaaginsect of je schimmel. En soms doen ze dat omdat ze de schimmelgroei in het insect plaatsvindt. En soms gaat het omdat ze ook gifstoffen, toxines aanmaken. Nou, dan moet je laten zien dat dat allemaal ook veilig is voor mens, dier en milieu. Die middelen die worden ook toegelaten. Op een Europese lijst staan die, dat ze toegelaten zijn in de biologische teelt. En in Nederland ook weer de SCAL worden aangewezen als zijnde die mogen gebruikt worden in de biologische teelt. Dus ja, in de biologische teelt worden ook zeker gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om hun gewassen te beschermen.
Toch is dat niet bekend bij het grote publiek.
Nee, er wordt heel vaak aangenomen of gedacht biologische middelen is zonder gebruik van gifstoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Heel veel mensen weten dat niet. Maar die worden wel degelijk ook ingezet. En kunnen ook residuen achterlaten.
Ja, dus dat wil ik niet per se zeggen dat biologisch dat het duurzamer is, zou ik zeggen.
Nee, dat is een hele ingewikkelde discussie. Ook omdat je bij de biologische teelt ook nog eens een keer ziet dat je 20-30% minder opbrengst hebt.
Ja.
Dat duurzaamheidsaspect zou je zeggen, ja, is het minder duurzaam. Omdat je minder opbrengst hebt en omdat de vraag naar voedsel wel toeneemt, zul je meer land moeten gebruiken als je allemaal biologische teelt gaat hebben.
Is dat ook misschien wel de belangrijkste waarde waarom jullie als BASF op de wereld zijn binnen de agri-sector? Gewoon het zorgen dat er voldoende voedsel is voor iedereen op de wereld?
Ja, dat is eigenlijk een belangrijke taak. Zo zijn we ook begonnen. Zo efficiënt mogelijk, zoveel mogelijk productie produceren zonder dat je invloed hebt op mens, dieren en milieu. Waar we nu naartoe gaan is dat je nog preciezer gaat toepassen. Door de technologische vooruitgang kun je met sensoren kun je veel beter zien waar een ziekte of een plaag zit. Nu wordt er nog heel vaak het hele veld bespoten. In de toekomst zie je dat je door middel van die sensoren kunt zien van hey, hier zit het insect of hier zit de schimmel en dan ga je heel plexgewijs toepassen. Met allemaal nog steeds het oog om zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardig voedsel te produceren voor de groeiende berenbevolking.
Kun je daar een beeld van geven als je het hebt over kwalitatief goed voedsel? Hoeveel oppervlakken gebruiken wij nu per één persoon van de wereldbevolking? Is dat dan voldoende?
Ja, dat is een goede vraag. Uit cijfers van de WHO blijkt dat wij 0,5 hectare per persoon gebruiken voor ons voedsel in West-Europa en in Amerika. En uit diezelfde cijfers blijkt dat er maar 0,2 hectare beschikbaar is op de aarde. Dus wij eten ver boven onze stand. Dus als je vraagt, is er voor iedereen voldoende ruimte beschikbaar om hetzelfde westerse Europese dieet te hebben? Nee, dan is er gewoon veel te weinig grond beschikbaar. Dat is een hele uitdaging om te kijken hoe je dus van gronden die beschikbaar is, zoveel mogelijk voedsel af te halen.
Ja, misschien zit daar dan wel een deel van de oplossing van het wereldwijde voedselvraagstuk. Want er wordt al jaren gesproken over, we moeten dus meer gronden gaan benutten. Dat kan bijvoorbeeld in de stad, vertical farming. Hier in Dronten waar wij nu zitten, daar wordt ook getest met, kunnen wij stapelen met gewassen om daar dus gewoon meer uit te kunnen halen? Wat is jullie visie daarop? Zijn jullie er ook mee bij? Zien jullie dat is dat de toekomst van de toekomstbestendige landbouw?
Ja, ik denk zeker dat het de toekomstrichting is. Een richting die ook zich verder gaat ontwikkelen. En wat je net al ook al zei met die vraag van is er voldoende voedsel of voldoende grond beschikbaar, dan denk ik ook dat het noodzakelijk is dat we die kant gaan kijken van hey, hoe kunnen wij via vertical farming, dus met minder grondoppervlakte, wel een hogere opbrengst hebben. Dus we kijken met interesse naar die ontwikkelingen. Het gaat allemaal onder gecontroleerde omstandigheden. Je kan heel goed ook sturen met licht, met ledlicht. Maar wat we wel zien tot nu toe is het vooral bladgroenten die zo geteeld kunnen worden. Ja. Dus als je over aardappelen, over wortelen, dus over als je over gewassen spreekt die in de grond groeien, of als je over graan spreekt, dat is nog een hele uitdaging om die verticaal te telen. Maar een deel van de oplossing zal daar wel zitten. Aan de andere kant, als je terugkijkt naar de stadslandbouw en hoe zich dat ontwikkeld heeft, heeft dat niet een hele grote sprong gemaakt. Sterker nog, ik zie dat een hoop van die stadsboerderijen failliet zijn of dat die toch problemen hebben met bestaansrecht. Dus ja, het is een interessante richting die zeker perspectief biedt, omdat we gewoon grond te weinig gaan krijgen. Niet alleen zou er meer grond voor landbouw nodig zijn, maar ook omdat de wereldbevolking gaat groeien, is er meer land nodig voor simpel stedenbouw. Waar gaan we wonen? Dus dan is het een goede richting.
Mag ik jou danken?
Zeker, graag gedaan.